zal ik een lezing houden. Vanavond gaat het over Sangha. Vorige keer ben ik begonnen om het over de Boeddha, de Dhamma en de Sangha, de drie juwelen, te hebben. Wat zijn eigenlijk juwelen? Een juweel is een eye-catcher, dus iets wat je aandacht trekt, is belangrijk, is kostbaar, stralend. Zo worden de Boeddha, de Dhamma en de Sangha de drie juwelen genoemd in het boeddhisme, waar je ook toevlucht toe kunt nemen. En vorige keer heb ik wat verteld over Dhamma, dat we hier in het Westen met mediteren beginnen, dat dat het eerst is waar we mee in contact komen. En de tweede waar we het meest mee in contact komen is Sangha. Van de oorsprong is dat de gemeenschap van de volgers van de Boeddha. En dan ging het over mensen die verlicht zijn, verlichtingservaringen hebben. De Ariya Sangha. En er zijn vier fases in verlichtingservaringen. Dus er zijn 8 soorten mensen die bij de Sangha horen, van die 4 fases van verlichting, mannen en vrouwen. Zo kom je aan 8 groepen. Dat was van oorsprong wat het woord gemeenschap, Sangha, betekende. Verlichte mensen. En op dit moment is in Azië het meest gangbaar om Sangha te koppelen aan de gemeenschap, de orde van monniken en van nonnen. Dat zijn mensen die hun leven inrichten om bezig te zijn met mediteren en die dus als doel hebben om verlichting te bereiken. En welke fase ze daarin dan zijn, wordt iets minder de nadruk op gelegd, maar dat is de Sangha, de monniken en de nonnen. En dan kom je hier vanavond, of überhaupt in Nederland of in het Westen, en dan gaat het over leken. Gaat het over mensen die geen monnik of non zijn. Gaat het over mensen die elkaar tegenkomen op een wekelijkse avond bij het mediteren. En je treft hier iedere woensdagavond weer een andere groep. Een andere gemeenschap. Een andere Sangha. En misschien weet je ook niet van elkaar wat je doel is als je hier komt. Misschien zijn er mensen die verlichting willen bereiken. En misschien zijn er ook mensen die een ander doel hebben bij komen mediteren. En dat dan ook nog in een tijdsgevricht waarin mensen veel meer gericht zijn op zelf kiezen dan op bij gemeenschap horen. Dus dat begrip Sangha staat hier in het Westen best onder druk. Of het is belangrijk om het erover te hebben, eraan te bouwen, eraan te werken, om het te voeden. Want het gaat niet vanzelf. Om het belang van Sangha te benadrukken en daar ook iets voor te doen. Want iedere groep heeft zo zijn eigen kenmerken en eigen rituelen. En het feit wat wij hier als groep met elkaar delen, is het belangrijkste is misschien wel dat we in stilte zijn. Dat je niet met elkaar kletst. Misschien even bij de thee vooraf. Maar dat heeft ook als gevolg dat je misschien met je collega's of je medestudenten of je mensen in de straat meer van elkaar weet van dagelijkse omstandigheden dan van die groep die we hier bij elkaar zetten. En daar komt dan ook nog bij dat de Vipassana soort mediteren een soort is zonder rituelen. Want dat kan ook iets zijn wat verbindend werkt als je samen chant of als je samen rituelen doet. Dus toen ik deze lezing maakte, vond ik in eerste instantie allerlei aspecten van Sangha waarvan ik denk, ja, die hebben we niet. En toch is het een van de drie welen, toch is het een heel belangrijke factor in het mediteren. De eerste, en dat geldt ook voor ons hier, de eerste en belangrijkste is dat we het samen doen. Gezamenlijkheid, gemeenschappelijkheid. Het feit dat we hier komen om hiermee bezig te zijn, dat is wat ons verbindt. En in dat rijtje van Boeddha, Dhamma, is Sangha het belichamen, het verwezenlijken van Boeddha en Dhamma. Dus het gaat er niet alleen om wat je ontdekt als je zelf mediteert, als je op je kussen zit of als je loopmeditatie doet, maar ook hoe je dat leeft. En dat leef je dan samen. Dat leef je met anderen samen. Dat leef je met elkaar hier op woensdagavond, maar dat leef je ook met mensen om je heen in je gewone dagelijkse omgeving. Dus er is altijd die link met meditatie in actie. Vorige keer heb ik genoemd hoe meditatie de middelste is van drie. Het begint met sila, deugdzaamheid, ethiek. Tweede is meditatie. En derde is wijsheid. Dat wat je door het mediteren ontwikkelt is inzicht. Maar die eerste, sila, gaat ook over hoe je het in praktijk brengt. Hoe je met elkaar leeft. Hoe je keuzes maakt in je gewone dagelijks doen die dat wat je in het mediteren wil ontwikkelen ondersteunen, helpen groeien. Dus mediteren gaat altijd over iets wat heel nauw verweven is met leven. En leven doe je ook samen. En als derde, Sangha zijn gaat over vrijgevigheid. Je aandacht geven. Sangha zijn gaat over niet alleen gericht zijn op je eigen proces, maar het delen. De ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Dus in het mediteren oefenen we opmerkzaamheid en oefenen we die innerlijke houding van vrijgegeven aandacht. Van geduldig zijn en vriendelijk. En die basishouding van geduld, vrijgevigheid, vriendelijkheid, dat is precies wat je ook oefent in samenleven. In met elkaar omgaan. De Sangha gaat over spirituele vriendschap. In het Pali heet dat Kalyana Mita. Kalyana is helpend en Mita is vriend. En in een leerrede, in een sutta over die Kalyana Mita, worden verschillende aspecten ervan benadrukt. En het eerste is, wat is eigenlijk een vriend? Een vriend is iemand waar je graag naartoe gaat. Die aantrekkelijk is. Waar je enthousiast en blij van wordt als je die persoon tegenkomt. En dat is iets wat wederzijds is. Het gaat heen en het komt weer terug. Dus bij spirituele vriendschap zijn er aspecten van fijn om elkaar te zien. Fijn dat je er bent. Blij je te ontmoeten. Het tweede aspect aan Kalyana Mita is dat gaat door op die sila, op de deugdzame de ethiek. Als je leeft volgens de sila, dan kun je open zijn. Dan geef je elkaar de gelegenheid om veilig te zijn. Wij zijn hier met elkaar, we wisselen weinig uit, we praten weinig met elkaar. En toch kunnen we hier samen stil zijn. Je hoeft je niet te beschermen, je hoeft je niet af te schermen. Je bent hier veilig. De mensen in deze ruimte kun je vertrouwen. En het feit dat je met elkaar oefent, helpt ook om je aan de sila te houden. Want het zou toch zonde zijn als andere mensen je aanspreken op iets wat je niet goed doet en je daarmee het risico loopt om je vrienden kwijt te raken. Dus het motiveert ook om het onheilzame na te laten. Het staat zo mooi in Metta Sutta, dat je geen dingen doet waar een ander zijn wenkbrauwen over fronst. Zodat je je niet hoeft te schamen en gewoon open en vrij hier met elkaar kunt zijn. En dan het derde aspect van spirituele vriendschap gaat over de mogelijkheid om je ervaringen te delen. Daar maken we niet altijd gebruik van, maar het is een heel wezenlijk iets wat bij spirituele vriendschap hoort. Dat je kunt vertellen over je ervaringen. Dat je vragen kunt stellen. Soms realiseren mensen zich dat als ze een retraite gedaan hebben. Als ik nu naar huis ga en ik ben met de mensen daar, dan ben ik met mensen die niet snappen wat ik hier heb beleefd. Als je intensief gemediteerd hebt, dan is het soms moeilijk om aan anderen uit te leggen of na te vertellen wat er gebeurd is. Maar die mensen die met jou die retraite deden, die snappen dat wel. Een enorm belangrijk aspect van spirituele vriendschap, dat je elkaar herkent in ervaringen die je kunt delen. Je van de ander een verhaal hoort en dan zelf ook herkent hoe je dat zelf ook ervaart. Het vierde aspect van Kalyanamitta is, het geeft energie. Stel je voor, je komt hier op woensdagavond en je bent de enige. Hoe lang zou je dan zitten? Hoe lang ga je dan lopen? Het is op zich een soort van wederzijdse dienstverlening die we hier doen. Want het feit dat we het allemaal samen doen en een soort afspraak hebben van nou, zo lang doen we dat en we houden weer mee op als de bel gaat, dat maakt dat je je er ook aan over kunt geven. Daar hoef je niet op te letten. Dus je kunt de energie ook bundelen. En soms is het ook bijvoorbeeld vanavond vond ik voelbaar hoe stilte gedeeld wordt en gestilte ook verdiept. En dat is wat we hier ook delen, wat ook een vorm is van elkaar inspireren. En als laatste aspect van spirituele vriendschap is dat het mogelijk is om feedback te krijgen en daarmee inzicht in je ervaringen. Dat je, als je naar je eigen ervaring kijkt, er vaak een houding is van kritisch zijn. Dat er vaak iets insluipt van, ik zou toch willen dat het anders was. En misschien zijn er ervaringen waar je heel tevreden over bent of die je heel goed vindt. En in beide gevallen kan het helpen als iemand daar relativerende feedback op geeft. Zodat je ook weer herkent waar die ervaring in wezen over gaat. Wat zich daar eigenlijk in laat zien. In een retraite maak ik vaak de vergelijking van dat wat je op het kussen of in de loopmeditatie doet, is eigenlijk een soort laboratorium. En in een laboratorium doe je ontdekkingen. En die ontdekkingen, die gebruik je dan weer om in het gewone doen te herkennen wat er speelt. Dus je richt je op je binnenwereld om daarna in de buitenwereld helderder te zijn, duidelijker te weten wat er speelt, meer ruimte en verdraagzaamheid te hebben om te kunnen reageren zoals je wilt reageren. Het is ook wel mooi in de Satipatthana Sutta, dat is een leerrede van de Boeddha over mediteren, dus in feite de handleiding voor Vipassana meditatie. In het refrein van die Sutta wordt ook beschreven dat je bij jezelf bepaalde ervaringen ziet, in het lichaam, in gevoel, in de geest, in de dhamma's, en dat je dat ook bij een ander ziet. En dat je dat ziet bij jezelf in relatie tot de ander. Dus het gaat niet alleen maar over wat herken ik bij mezelf. Het gaat ook over hoe herken ik dat bij een ander. En hoe herken ik dat in de interactie. Een stukje van de tekst van die sutta lezen. Op deze manier blijft hij, met hij wordt bedoeld de mediterende, op deze manier blijft hij in samenhang met lichaam innerlijk beschouwen, blijft hij het lichaam uiterlijk beschouwen, of blijft hij het lichaam zowel innerlijk als uiterlijk beschouwen.